Daarna volgt de schriftlezing, die is vanochtend uit het Nieuwe Testament, de eerste brief van de apostel Petrus, van hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 25.
Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat ik in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij den alle menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil. Het zij de koning als de opperste macht hebbende. Het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden. Tot strafwel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergene die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrije, en niet de vrijend hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Eert een iegelijk, heb de broederschap lief, vreest God, eert een koning. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig den Heere, niet alleen de goede en de bescheidene, maar ook de harde. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor Gods zwaarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, onze voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zult navolgen. Die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die, als zij gescholden werd, niet wederschold en als zij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, der zonde afgestorven zijnde, de gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen.
Tekst voor de preek van vanochtend, gemeente, vindt u in 1 Petrus 2, vers 21 tot en met 24. Waar staat, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan die die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wien striemen gij genezen zijt. Gemeente, er is een Chinees spreekwoord dat luidt, vertaald natuurlijk, anders begrijp ik er ook niks van, vertel me en ik vergeet, laat me zien en ik onthoud, laat me doen en ik leer. Ja, zo werkt het wel vaak. Vertel iets en mensen vergeten het. Ze proberen het wel te onthouden, maar het lukt niet altijd. Maar als je nou iets ziet, een plaatje, dan kunnen mensen dat vaak beter onthouden. Maar als je nou echt wilt dat mensen iets leren, dan moet je ze het zelf laten doen. Nou, natuurlijk, leerstijlen verschillen. Er zijn ook mensen die moet je zeker niet iets laten doen. En er zijn mensen die je vooral wel iets moet vertellen, omdat ze uitstekend kunnen onthouden wat er tegen hen wordt gezegd. Maar toch, voor veel mensen geldt het zo, als je een voorbeeld erbij hebt en het wordt je voorgedaan en je mag oefenen, dan leer je het beter, dan blijft het beter hangen. Een goed voorbeeld helpt. Ja, natuurlijk moet het wel een goed voorbeeld zijn. Als je een verkeerd voorbeeld krijgt en je gaat dat nadoen, dan kom je heel verkeerd uit. Je moet een goed voorbeeld hebben. En dan nog is het lastig genoeg. Je kunt een keurige tekening hebben van hoe die kast in elkaar moet worden gezet. En je kunt het iemand anders bij een soortgelijke kast hebben zien doen. Dat is geen garantie dat dat lukt. Een goed voorbeeld, dat helpt je net één stap verder. Kijk, het heeft ook weinig zin als iemand pas begint met het bespelen van een muziekinstrument of iets aan een sport doet. En je houdt iemand een voorbeeld voor van iemand die dat al jarenlang doet. Dat zou je ontmoedigen. Je begint net een beetje noten te lezen, je begint net een beetje te spelen. En dan word je een voorbeeld voorgehouden. Ah, dat kun je toch niet. Dat is te hoog gegrepen. Dat gaat niet werken. Hoe zit het nou als Petrus ons vanochtend, de Heer Jezus Christus, als voorbeeld voorhoudt? Ik denk dat er niemand onder ons is die zal betwisten dat hij een goed voorbeeld is. Het goede voorbeeld, het beste voorbeeld. En dat je daar heel veel van kunt leren. Maar ik denk dat er wel onder ons zijn die geneigd zijn om te zeggen, ja, hij is het beste voorbeeld en juist daarom is dat veel en veel te hoog gegrepen voor mij. Kan dat zomaar dat je de Heer Jezus Christus als voorbeeld voorhoudt? Ja, Petrus doet het wel. Wat bedoelt de apostel Petrus daarmee te zeggen? Hoe kan de Heer Jezus Christus nu ooit een voorbeeld zijn? Zelfs voor diegene die de Heer al jarenlang vreest en die veel van de Heer heeft mogen ontvangen. Christus als voorbeeld? Ja, toch. Het thema van deze preek is goed voorbeeld, goed volgen. En dat zijn direct ook de punten voor de preek. Allereerst het goede voorbeeld en vervolgens het goede volgen. De apostel Petrus komt op de Heer Jezus Christus als voorbeeld naar aanleiding van iets wat voor ons behoorlijk ongemakkelijk is als we dat op ons laten inwerken. Petrus spreekt namelijk in vers 18 huisknechten aan. En nou klinkt dat in onze Statenvertaling nog redelijk vriendelijk, maar het gaat daar echt gewoon om slaven. In het Nieuwe Testament worden slaven aangesproken. Er waren toen slaven. Voor ons haast niet voor te stellen, denk ik, hoe dat werkte. Ongeveer een kwart van de mensen toen was slaaf. Dat wil zeggen, je was niet vrij, maar je was het bezit van iemand anders. En die ander die bepaalde wat er met jou gebeurde. Wat je te eten kreeg, waar je moest werken, hoeveel je moest werken. Je hele leven werd bepaald door je meester. Dat is toch ongemakkelijk, of niet? Want dat kan toch eigenlijk niet, dat kan toch niet goed zijn. En toch, Petrus zegt niet, slaven, het is niet goed dat jullie slaaf zijn, maar hij zegt, wees met alle vrezen onderdanig aan de heren, niet alleen de goede en bescheidene, maar ook de harde. Dus tegen slaven wordt niet gezegd, slavernij is niet goed, jullie moeten nodig bevrijd worden. Maar tegen slaven wordt gezegd, wees onderdanig, accepteer deze positie die je hebt. Niet alleen aan goede meesters, maar ook aan harde, aan slechte meesters. Hoe kan dat nou? En we zijn het gewend om dat zo in de schriften te lezen. Maar als we Petrus nou net hebben horen zeggen in vers 15 en 16, dat het de wil van God is dat je wel doet en dat je de mond stopt aan de onwetendheid van dwaze mensen, dat je vrij bent als vrijen en niet de vrijheid hebbend als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Dan zeg je, ja, dat is toch waar het evangelie voor gegeven is, om mensen die vast zaten, mensen die slaaf waren van de zonde, te bevrijden, in de vrijheid te stellen. En dan een paar regels verder, enkele versen verder, spreekt Petrus slaven aan en spoort hij ze aan om onderdanig te zijn. dat geeft ons als mensen van de 21ste eeuw, mensen die houden van vrijheid, toch een geweldig ongemakkelijk gevoel, of niet? Zeker als je bedenkt wat dat betekend heeft. Harde meesters, harde heren, die waren er. Het verschilde wel hoe slaven eraan toe waren. Zeker, ze waren dan het bezit van hun meesters, maar ze waren ook kostbaar bezit voor hun meesters. En veel slaven hadden op zich een redelijk bestaan. En er waren zelfs slaven die een specialistische taak hadden, die bijvoorbeeld betrokken waren bij de handel en die daar een verantwoordelijkheid in hadden, die bijzonder kostbaar waren voor hun meesters en die een goed leven hadden. Die waren er, maar dan waren er ook die het slecht hadden. En tegenwoordig, als je ontevreden bent over je baan of je hebt het slecht op de een of andere manier, dan kun je proberen om dat te verbeteren. Dan ga je op zoek naar wat anders. Maar dat kon dus niet als je slaaf was. Dan zat je vast. Je kon je niet bewegen zonder de goedkeuring van je meester. En wat er daarom wel gebeurde, dat was dat slaven wegliepen. We lezen daarvan ook in het Nieuwe Testament. Onesimus was een weggelopen slaaf. En andere slaven die spanden samen, want soms waren ze zelfs in de meerderheid op een boerderij, dan spanden ze samen om hun meester te vermoorden en zo vrij te worden. En omdat dat zo vaak gebeurde, stonden er ook verschrikkelijke straffen op. Weggelopen slaaf, of zeker een slaaf die in opstand was gekomen, die kon rekenen op een gruwelijke straf. Kruisiging. Ja, dat was een slavenstraf. En daar raken we eraan waarom Petrus nou net de slaven aanspreekt. Hij moet de slaven aanspreken. Omdat de Heer Jezus Christus in ons midden gekomen is als iemand die zelfs de slavenstraf van het kruis niet heeft veracht. Maar die de weg wilde gaan, bewust, vrijwillig, richting die dood. En daarom moet het ons op een andere manier ongemakkelijk laten voelen dat hier de slaven worden aangesproken. Want wat Petrus hier doet, is het aanspreken van mensen met hun verantwoordelijkheden. Dat kwam in die tijd wel vaker voor. En dat werd huistafels genoemd. Dan sprak je eerst de meesters aan. En dan vervolgens sprak je de vrouw des huizes aan. En dan had je misschien nog een woord voor de kinderen. En dan hield het op. Slaven sprak je niet aan. Want slaven, ja, die werden helemaal aangestuurd door hun meesters. Die hadden eigenlijk geen eigen verantwoordelijkheid. Wat zou je nou slaven aanspreken? Nee, de meesters moest je aanspreken. En Petrus doet dat nou net niet. Voor ons is het vreemd dat hij slaven aanspreekt, want er waren kennelijk slaven. Voor de lezers toen is het vreemd dat Petrus slaven aanspreekt, want je spreekt toch geen slaven aan. Van slaven kun je niks verwachten, je spreekt de meesters aan. En als u nou verder leest, dan leest u dat in het begin van hoofdstuk 3 Petrus de vrouwen aanspreekt. En pas daarna heel kort in een enkel vers, vers 7, de mannen. Petrus keert het helemaal om. Je moet eerst de mannen aanspreken, dan de vrouwen, dan de kinderen, slaven niet. En Petrus, hij begint bij de slaven, dan de vrouwen en dan nog heel kort de mannen. Wat is Petrus hier aan het doen? Hij houdt aan heel de gemeente of gemeentes aan wie hij schrijft. De slaven voor als voorbeeld. Hij zegt ook tegen die meesters en ook tegen die vrije mensen dat slaaf zijn van die slaven die onderdanig zijn aan hun heren voor hen ook een voorbeeld is, want de Heer Jezus Christus heeft zo geleefd. En zo is het. Dat is het schokkende van wat Petrus zegt. Goed christen zijn, dan moet je kijken naar wat goed slaaf zijn is. Want de leidende Christus kwam in ons midden als een die dient, in de grondtekst staat daar, als een die dient als een slaaf. Als iemand die de laagste van allen is geworden. En nu zegt de apostel Petrus tegen de christenen daar en tegen ons vanochtend. Goed christen zijn is worden als zo'n knecht. Want dat voorbeeld heeft Christus ons nagelaten. En u die misschien net dacht, dat voorbeeld is wel heel erg hoog gegrepen. Nu ziet u dat het juist het laagste, het allerlaagste voorbeeld is dat er maar mogelijk is. Het leven van een huisknecht, het leven van een slaaf. Ja, zegt iemand, maar dat is even onaantrekkelijk. Dat zal het niet gaan doen, goed gaan doen als we gaan evangeliseren. Wie christen wordt, wordt slaaf. Daar trek je toch geen mensen mee. Daar keert toch iedereen zich vanaf. Ja, dat doen we inderdaad van nature. Dat willen we inderdaad ook niet. Hier wenden we ons met walging vanaf. Zoals mensen zich toen met walging van Christus afkeren. En de kruisdood het verschrikkelijkste was. Je aanbidt toch niet iemand die werd gekruisigd. Dat was de ergernis van het kruis in die tijd. Je wilt toch niet bij zo iemand horen? Jawel, zegt Petrus. En als hij uitlegt waarom de Heere Jezus Christus nou dat goede voorbeeld is, dan haalt hij Jesaja 53 erbij. Dat bekende hoofdstuk, overbekende hoofdstuk, over de lijdende knecht des Heeren, die om onze overtredingen werd verwond. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Door zijn striemen bent u genezen. En dan denken we direct, ja, dat gaat natuurlijk over de Heere Jezus Christus. Ja, zo hebben wij geleerd om dat hoofdstuk te lezen. En terecht. Maar in Petrus' tijd, in die eerste christelijke gemeente, was dat nog niet zo vanzelfsprekend. Die leidende knecht uit het boek Jesaja, dat ging natuurlijk over Israël. Het volk van de Heere dat moest lijden in deze wereld, dat te lijden had in die tijd. Maar Petrus neemt dat hoofdstuk en meer dan waar ook in het Nieuwe Testament gebruikt hij dat hoofdstuk om het lijden van de Heere Jezus Christus te verklaren. En hij neemt dat hoofdstuk Jesaja 53 en dan volgt hij niet de volgorde van Jesaja 53 zelf, maar dan neemt hij de volgorde van de weg van Jezus Christus en hij legt daar Jesaja 53 naast. En hij laat het oplichten. En hij laat zien, kijk eens. Dit is wat er met hem is gebeurd. Wat gebeurde er dan? Nou, eerst het proces, als je het een proces kunt noemen. Vers 22 en 23. Hij had geen zonde gedaan, er werd geen bedrog in zijn mond gevonden. Nee, ze kregen hem haast niet veroordeeld. Hij werd uitgescholden, maar hij schold niet terug. Hij leed, maar dreigde niet. Hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Zo is de Heere Jezus Christus veroordeeld in deze wereld. En dan het kruis. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Voor gedragen staat daar een woord dat gebruikt werd in de offerdienst. Hij heeft het gedragen zoals een offer werd opgedragen aan de Heere, zoals een offer werd gelegd op het altaar. Zo heeft de Heere Jezus Christus zichzelf en de zonde van de zijnen gedragen op het kruishout. Dat hout, dat verachtelijke hout, dat vervloekte kruishout, dat is geworden, zegt Petrus hier zo in een enkele pennenstreek, is geworden tot een altaar waarop het offer werd gebracht. wat eruit zag als de dood van een weggelopen slaaf, was in feite de priester die het offer dat voor eens en altijd genoeg is, dat volmaakt is, het volmaakte offer, daar gebracht op het kruis houdt. En Petrus schildert ons dat voor ogen in de taal van Jesaja 53. Door zijn striemen bent u genezen, schrijft Petrus aan de christenen daar. Dus die vervloekte dood van het kruishout, Jezus Christus als slaaf. Mijn genezing. Mijn redding. Mijn zonde. Op het hout gedragen, gelegd als op het altaar, om daar verzoend te worden. Zo is Jezus Christus in deze wereld geweest. En dan benadrukt Petrus daarbij twee kanten. De ene kant is dat de Heere Jezus Christus dat voor ons heeft gedaan, zegt Petrus. En de andere kant is dat hij het ons heeft voorgedaan. Hij heeft het voor de zijnen gedaan. Ja, wat zij niet konden, zichzelf verlossen van hun zonde, verzoening met God. Hij heeft het gedaan. Maar, haalt Petrus dan naar voren, met dat hij dat heeft gedaan, heeft hij het ook voorgedaan. Heeft hij ook een voorbeeld gegeven. Dat offer van de Heere Jezus Christus, dat is uniek, dat kunnen wij nooit doen, dat kunnen we ook niet zo even nadoen. Dat zou volstrekt oneerbiedig zijn, maar het is wel degelijk ook een voorbeeld. Dat is het goede voorbeeld dat Petrus ons voorhoudt. En direct is duidelijk als iemand eventjes op een oppervlakkige manier naar de Heere Jezus Christus kijkt en denkt, nou ja, dan ga ik dat ook proberen te doen en na te doen. Die heeft niet begrepen de diepte die er hier bij Petrus in ligt. Wil je dit voorbeeld kunnen volgen, dan is het nodig dat hij het allereerst voor u heeft gedaan. Anders dan komt het in de lucht te hangen, dan wordt het een beetje moralisme, of dan wordt het een beetje wereldverbetering of levensverbetering of wat ook. Christus is deze weg gegaan, zegt u het mee, voor mij, door wiens striemen gij genezen zijt. Daar bepaalt Petrus ons bij. Dat is de kern, de pit, de verzoening door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, die onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Ja, zegt iemand. Ik wou dat ik dat kon zeggen. Dat het ook van mij gold. Petrus verkondigt het hier. Hij schildert Christus voor ogen. En als we nou deze Heere Jezus Christus voor ogen geschilderd zien, hebben we hem dan niet nodig? En zien we dan niet in hem dat hij alles volmaakt heeft volbracht? Ja, je ziet ook in hem hoe zwaar de zonde is. Hoe diep het oordeel van de Heere gaat over de zonde. Dat het nodig was dat hij als een slaaf ter dood werd gebracht. Zo erg is de zonde. Nergens zie je zo diepgaand hoe ernstig de zonde is als in het offer van de Heere Jezus Christus. Zouden we dan niet onze hoogmoed verliezen? Zouden we dan niet het van hem verwachten? Hem te voet vallen? Deze Heere Jezus Christus. Hij is niet hoog in de hoogte in de hemel gebleven, maar hij is neergedaald diep onder ons. Op dat zelfs de laagste, de meest verachte, de grootste zondaar erbij zou kunnen. Zo is hij in ons midden geweest. Petrus zegt, en daar moeten we het accent op leggen nu, als voorbeeld. Ja, zegt iemand, maar hoe kun je dat voorbeeld nou ooit volgen dan? Nou, het eerste wat Petrus daarvan zegt, over dat goede volgen, is dat je ertoe geroepen bent. Want hiertoe, vers 21, zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatend. Dus ieder voor wie de Heer Jezus Christus gereden heeft, die is geroepen. Hiertoe, tot datgene wat Petrus tegen de slaven heeft gezegd. Wie van Christus is, die is geroepen om te lijden. Juist het lijden van de Heer Jezus Christus is een voorbeeld. Terwijl ook Christus voor ons geleden heeft en ons zo een voorbeeld heeft nagelaten. Hoe werkt dat voorbeeld dan? Nou, Petrus gebruikt daar een woord in het Grieks, hypogramma, dat je het beste kunt vergelijken met de manier waarop kinderen leren schrijven. Methodes zullen vast verschillen, maar in veel methodes, in mijn tijd wel althans, als je helemaal moest beginnen, dan had je bovenaan een lijntje, dan moest je overtrekken, met een paar lusjes bijvoorbeeld, moest je overtrekken. En dan daaronder, dan had je hetzelfde, maar dan met een soort stippenlijntje. En dan moest je de stipjes met elkaar verbinden. En dan daarna, dan moest je het zelf doen. En natuurlijk is niet de bedoeling dat als je het dan eenmaal zelf moet doen, dat je dan iets heel anders gaat doen. Maar dan is de bedoeling dat je naar die bovenste lijn kijkt, waar het voorbeeld was gegeven, en dat je heel precies probeert om dat voorbeeld na te volgen. Dat is het woord dat hier wordt gebruikt. Zoals dat voorbeeld in dat schrijfschrift. Dus moeten die christenen aan wie Petrus schrijft voortdurend naar de Heer Jezus Christus kijken. Hoe heeft hij geleden? Welke weg is hij gegaan? En dan hem daarin navolgen. Dat is niet gemakkelijk. Zoals het voor dat kind dat begint met schrijven echt niet gemakkelijk is. Je ziet de inspanning eraan af. Lukt het? En dan gebruikt Petrus een ander beeld. Beeld van de voetstappen. Opdat u zijn voetstappen zou navolgen. Dat is het beeld van iemand die de weg baant. Iemand die de weg weet. Of in ieder geval het beste de weg kan zoeken. En dan de anderen die de weg niet weten of de weg niet kunnen zoeken, die moeten heel nauwkeurig kijken waar hun voorganger zijn voeten heeft neergezet en dan daar achteraan komen. Dat is het beeld. Opdat u zijn voetstappen zou navolgen. Naar welke kant op leiden de voetstappen van de Heer Jezus Christus? De kant van het lijden op, dat is wat Petrus zegt. De mensen aan wie hij schrijft krijgen te lijden. Petrus schrijft deze brief aan mensen die te maken hebben met druk, met discriminatie. Sommigen dreigen te worden gevangen gezet. En de grote vraag is, hoe moeten ze daar nou toch ooit mee omgaan? En Petrus schrijft aan een brief om te bemoedigen. En de bemoediging is niet dat hij zegt, hou maar vol, want over een paar weken of een paar maanden is het voorbij. Nee, het gaat niet voorbij. En de bemoediging is ook niet van, het is nu even zwaar, maar het wordt vanzelf wel minder of het went. Nee, het wordt niet minder en het went ook niet. Het wordt alleen maar zwaarder. Maar de bemoediging die Petrus geeft is, als je in de weg van het lijden om Christus wil bent, dan ben je in de weg van Jezus Christus. Dus kijk dan niet alleen naar dat lijden dat je ondervindt, maar zie dat je de voetstappen aan het drukken bent van Jezus Christus zelf. Dat hij bij je is. Dat hij voor je uitgaat. En dat hij de weg baant. En dat hoe zwaar de weg ook wordt, hij is de herder en de opziener van uw zielen, zegt Petrus. Hij is de herder die voorop gaat En hij kent je wel. En hij baant de weg. Dat is geen gemakkelijke boodschap. Je zult tot de eerste ontvangers van die brief van Petrus hebben behoord. En je zult dat moeten lezen. Terwijl het al zo zwaar is. En je hoopt dat het een beetje minder zwaar wordt. En Petrus zegt, het wordt zwaarder. Maar de Heere Christus is erbij. En hij is er niet zomaar bij om je een beetje te bemoedigen en te ondersteunen. Maar hij gaat voorop. En hij leidt de weg. Wij hebben niet met vervolging te maken. Lang niet. De druk neemt wel een beetje toe, maar in vergelijking tot andere plekken op de wereld zijn wij zo vrij als wat om de Heere te dienen. Maar laten we niet denken dat het mogelijk is om de Heere te dienen zonder te lijden. Er is een gedicht van Amy Carmichael dat erover gaat. Ik vertel het u ook in het Nederlands hoor. Maar in dat gedicht daar wordt gevraagd: hast thou no wound? No wound, no scar. Heb jij geen wond? Geen wond? Geen litteken? Yet as the master shall the servant be, and pierced are the feet that follow me. En toch, zoals de meester zal ook de dienstknecht zijn, en de voeten die mij volgen zijn doorboorde voeten, and pierced, doorboord, are the feet that follow me. Wie bij de Heere Jezus Christus hoort, krijgt met lijden te maken. Met strijd. Van binnen en van buiten. Wie bij de Heere Jezus Christus hoort, krijgt te maken met dat lijden dat hoort bij vreemdeling zijn. We begonnen onze schriftlezing bij vers 11. Ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen. Nou, wij weten tegenwoordig in onze wereld heel goed hoe er met vreemdelingen wordt omgegaan. De standaardhouding van mensen ten opzichte van vreemdelingen is dat ze gevaarlijk zijn en dat ze moeten worden geweerd. Dat je ze niet kunt vertrouwen en dat ze op onze banen uit zijn. En dat je een muur moet bouwen om ze buiten te houden. Zo gaan mensen om met vreemdelingen. Die worden gewantrouwd. Terecht of onterecht, vaak onterecht. En zo wordt er tegen christenen aangekeken, zegt Petrus, als vreemdelingen. Dat mensen je niet vertrouwen, dat ze denken, ja maar wat zijn dat voor mensen? Terwijl je in oprechtheid probeert te wandelen achter de Heere aan. En ja, dan doe je wel eens wat verkeerd en dan wordt dat uitvergroot. Of juist, je probeert de Heere te dienen en je probeert ervan iets te delen met de mensen om je heen en alle gebreken. En wat krijg je? Stank voor dank. Het is niets vreemds, zegt Petrus. En hij zegt zelfs, het is genade. Nee, het is geen genade als je iets verkeerds doet en je wordt daarvoor gestraft, dat is normaal. Maar het is genade als je het goede doet en toch moet lijden. Als je geweten zuiver is en je toch de volle lading krijgt. Als je ten onrechte leidt. Zijn er onder ons die ten onrechte lijden? Die het zwaar hebben. Van de mensen om je heen. Soms je kinderen, je broers, je zussen, je ouders. Mensen in je klas, op je werk. Die je niet begrijpen. En je denkt, kon ik het ze maar duidelijk maken, maar dat lukt niet. Je hebt er de woorden niet voor. Moeten we lijden? Ja, zegt iemand, het lijden dat van buiten komt, dat is één ding. Maar wat er van binnen kan leven aan twijfel, aan aanvechting, aan teleurstelling over jezelf. Kijk eens naar voren. Wiens voetstappen drukt u? bent u inderdaad in de weg van de Heer Jezus Christus? Ja, zegt iemand, hoe kun je dat nou nagaan? Hè? Hoe kun je dat nou weten? Nou, Petrus schildert dus de Heer Jezus Christus voor ogen. Ja, zegt iemand, maar de Heer Jezus Christus werd gekruisigd. En wat betekent dat dan voor ons? Nou, Petrus vat dat heel mooi samen. Hij zegt, vers 24, opdat wij, afgestorven aan de zonde, voor de gerechtigheid zouden leven, of in de gerechtigheid zouden leven, zo mag je het ook vertalen. Dat betekent dat je afsterft aan de zonde, dat is nee zeggen tegen je oude mens, nee tegen je oude ik, de dood er mee in. Hoe kan dat? Door in de gerechtigheid te leven. Die gerechtigheid, dat is om zo te zeggen een levenssfeer die de Heere schept. Dat is de wet van God. Zijn geboden. En zijn geboden zijn niet zwaar. Dat is het leven met de Heere. Bij de Heere Jezus Christus. Afsterven aan de zonde. En wat doet dat zeer? Want die oude mens, dat ben je ook helemaal zelf. En leven in de gerechtigheid, datgene wat rechtvaardig is. Ja, zegt iemand, over rechtvaardig gesproken. Het gaat er vaak niet rechtvaardig aan toe in de wereld, nee. In de grote buitenwereld niet. Als je de krant leest, dan denk je, hoe is het mogelijk? Zo'n onrecht. Soms ook in je eigen leven. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Petrus zegt het ons. Kijk naar de Heer Jezus Christus. Juist in geval van onrecht. Wie leed er onrecht zoals hij? Wie was er onschuldig zoals hij? En werd toch veroordeeld tot de ergste straf. Wat deed hij? En dan legt Petrus sterk de nadruk op het spreken, of liever het soms niet spreken. Er werd geen bedrog in zijn mond gevonden. Toen hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Toen hij leed, begon hij niet te dreigen. Hij zweeg. Veel mensen lijken te denken tegenwoordig dat het christelijk getuigenis vooral iets is van praten, van dingen zeggen. Dat is het soms ook hoor. Maar Petrus vestigt er vanochtend de aandacht op dat het soms ook is dat je je grote mond een keer weet te houden. Dat je niet het laatste woord hoeft te hebben. En natuurlijk denk je, ja, maar het is niet eerlijk wat er gebeurt. Het is niet eerlijk wat er gebeurt. Zo is het in deze wereld. En dat niet als een soort cynisme of zo, of een laat maar dat je het, zo zegt Petrus, overgeeft in de hand van hem die rechtvaardig oordeelt. Pilatus moest oordelen, maar die deed dat niet rechtvaardig, dat weten we. De Heer Jezus Christus gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Als wij te lijden hebben. Sommigen van ons weten daar wel van. Dat je soms te lijden hebt om Christus wil. Van mensen om je heen. En dan ga je praten. Dan ga je uitleggen hoe je het bedoelt. En je maakt het helemaal stuk. Soms moeten we ook zwijgen. Lijden. Van de vroegste christenen ging een getuigenis uit. Ja, door wat ze zeiden, ja. Maar soms ook doordat ze leden. Wilden doen wat andere mensen niet wilden doen. En het overgeven aan de Heere die eenmaal zal oordelen. Ja, dat is dan wel nodig, dat we dat geloven. Dat de Heere eenmaal zal komen om te oordelen en dat Hij dan recht zal zetten alles wat er krom is geweest in deze wereld. En dan mogen we onszelf ook nog wel eens even afvragen, en waar blijven wij dan? Tegenover Hem die rechtvaardig oordeelt. Want je kunt denken dat je het grootste gelijk hebt van de wereld. En je geweten kan je vrij spreken. En je denkt, ik leid ten onrechte en ik treed in de voetstappen van de Heer Jezus Christus. God zal rechtvaardig oordelen. Wij mensen, wij kunnen ons nog vergissen ook. Je kunt denken dat je gelijk hebt. En je hebt het niet. En zo is het toch als er recht gesproken gaat worden. Er zijn twee partijen, die hebben elk hun eigen verhaal. En het is meestal, neem ik aan, toch echt niet zo dat een van die partijen denkt, ja, eigenlijk heb ik gewoon groot ongelijk, maar ik sta toch maar dit verhaal te houden. Nee, mensen geloven echt dat ze gelijk hebben. De een, zowel als de ander. Daarom moet de rechter uitspraak doen. Hoe zal de Heere over ons oordelen? En dan komt het er niet op aan wat wij van onszelf hebben gedacht. Of hoe moreel hoogstaand wij onszelf vonden. Of wat wij allemaal hebben gedaan. In ons eigen oog. Maar de Heere oordeelt. En dan is het zo. En er is geen beroepsinstantie. Het is de hoogste rechter die ons zal oordelen. Hoe zal dat uitvallen? Ja, zegt iemand, als ik dat op me in laat werken, dan weet ik het niet. Of dan word ik misschien zelfs wel een beetje bang. Kijk eens naar de Heere Jezus Christus. Zouden we hem niet te voet vallen, zouden we het van hem niet verwachten. Want die rechter die komt om te oordelen de levenden en de doden. Lees het Nieuwe Testament erop na, in de meeste gevallen staat er dat het Christus is die komt om te oordelen. Hij die de zonde van zijn volk op het hout heeft gedragen, geofferd. Hij die zichzelf ervoor over had om deze weg te gaan, te lijden en te sterven, opdat zondaren bij God zouden komen. Hij zal oordelen. Kunnen we het dan volhouden? Ja, ik zoek de Heere wel, maar de Heere laat zich niet vinden. Kun je dat volhouden? Tegenover deze rechter. Kun je het volhouden dat je toch echt je best wel hebt gedaan? Kun je het volhouden dat je toch echt wel... Zouden we deze rechter niet vandaag al ontmoeten? Nu hij nog komt met zijn genade. Zouden we niet in die doorboorde handen en doorboorde voeten van de Heere Jezus Christus zien dat God werkelijk deze wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. Wie zo het leven in de Heere Jezus Christus vindt, die kan lijden. Die kan volhouden. Het is nog maar een korte tijd dat je die wonden moet dragen. Die littekens. Ja, het is waar. Zoals de meester zal ook de dienaar zijn. En de voeten die Jezus Christus volgen zijn doorboorde voeten. Maar ze volgen hem wel naar zijn koninkrijk. Maar niemand zal zeggen, ik ben ziek. Waar alle zonde zal zijn weggedaan. En waar alle die hier op aarde nog werden onderdrukt. Die door andere mensen tot slaaf werden gemaakt. Zullen leven in de vrijheid, de heerlijkheid van de kinderen van God. Ziet u hoe Petrus die slavernij die hij aan de orde stelt toch eigenlijk ook van binnenuit openbreekt. Als hij die slaven, waarvan iedereen zei, daar kun je niks tegen zeggen, want die zijn niet echt verantwoordelijk. Als hij die slaven verantwoordelijk maakt zelfs om de Heere Jezus Christus te volgen en om zo de Heere te dienen. Jezus Christus geeft een goed voorbeeld, het beste voorbeeld. Het is niet te hoog gegrepen. Nee, hij kwam juist laag. Het is niet zo dat we onszelf in de weg zitten omdat we niet hoog genoeg kunnen reiken, maar we zitten onszelf in de weg omdat we zo hoogmoedig zijn. Gezegend de mens die sterft aan zijn hoogmoed, die sterft aan de zonde. En leeft van het leven dat de Heere Jezus Christus geeft. Door zijn striemen bent u genezen. Geldt het dan ook niet van ons? Dat we, ook weer Jesaja 53, dwaalden als schapen alle kanten op. Maar nu kennen we de herder, is het zo. En nu wandelen we in dat spoor van deze Jezus Christus. En dan zal onze voet niet uitglijden. En dan brengt hij de zijne werkelijk thuis. Volhouden dus voor wie van deze Heere Jezus Christus is. En voor wie hem nog niet kent. Zoeken. Hij laat zich vinden. Zie hem. Die voor ogen werd geschilderd door Petrus in de kleuren van Jesaja 53. De lijdende knecht des Heren. Zo is hij. Hij is degene die het voor de zijne heeft gedaan. Hij heeft het voorgedaan. Gezegend de mens die hem volgt. Amen.